eigenlijk dat beweging naar herstel van binnenuit ontstaat. Hè. Een intrinsieke beweging is eigenlijk een veel duurzamere beweging dan als je van buitenaf iets oplegt. Dus zodra je daarmee stopt, dan zakt het ook vaak weer terug.
Ja.
Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Oh My Mood podcast. De podcast waarin we anders durven kijken en met kennis van nu. Waarom houden we ons in de psychologie en psychiatrie nou zo bezig met het probleem in plaats van wat iemand nodig heeft om te herstellen? In de komende aflevering van de Oh My Mood podcast vertelt Floortje Schepers heel erg helder over wat onze behoeftes zijn. Wat we nodig hebben. Wil je hier nou meer over weten? Luister dan naar deze podcast. Ja, welkom lieve luisteraars weer bij een nieuwe aflevering van de Oh My Mood podcast. En in deze podcast gaan we onderzoeken hoe we gezondheidszorg menselijker en beter kunnen maken. En dat doe ik niet in mijn eentje, dat doe ik ook weer met Jim van Os. Welkom!
Eva, gezellig.
Leuk dat je er weer bent.
Ja.
En we zitten niet alleen, want we zijn vandaag met Floortje Schepers.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, waarom heb jij Floortje Schepers vandaag uitgenodigd?
Ja, dus ik denk dat Floortje een hele belangrijke stem vertegenwoordigt in het, zeg maar, geestelijke gezondheidsgebeuren in Nederland. Dat is natuurlijk in flux, dat gaat ergens naartoe.
Mm-hmm.
Maar dat is een hele basale vraag van, wat is dan eigenlijk de beste manier om psychisch lijden aan te vliegen? Hoe moet je er naar kijken en hoe moet je het organiseren? En hoe zit het dan met jeugdigen en kinderen in het bijzonder ook? Dat zijn allemaal dingen, ja, waar Floortje als afdelingshoofd op een UMC en als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en actief rol als voorzitter van de kwaliteitscommissie bij ZIN, Zorginstituut Nederland, heel veel over te zeggen heeft.
Mooi. Welkom. Een heleboel.
Ja, een heleboel. Ja, volgens mij is het ook omdat in die beweging er heel veel mensen nodig zijn die tegen die bal duwen. En ik ben een van de mensen die meeduwt tegen die bal.
En vandaag zitten we bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, in plaats van op de gewone locatie in Amsterdam bij Oh My Mood. Omdat jullie hier alle twee werkzaam zijn.
Ja, Nou ja, het is misschien wel goed om, om aan Floortje te vragen. Want een UMC is een universitair medisch centrum. Mm-hmm. En hoe zit het dan met de afdeling psychiatrie in zo'n UMC? Yeah. Wat is de functie?
Het is natuurlijk, dat is het ingewikkelde aan de psychiatrie. Het is een medisch specialisme ook. Dus geneeskundestudenten kunnen kiezen of ze generalist of specialist worden. En als ze kiezen voor specialist, dan kunnen ze dus allerlei verschillende disciplines uitzoeken waar ze zich in specialiseren. En psychiatrie is er daar één van. Dus in een academisch ziekenhuis zijn afdelingen van al die specialismen. En psychiatrie is dus ook zo'n afdeling waar je opgeleid kunt worden. Maar ook waar studenten geneeskunde, co-schappen kunnen lopen. Of kunnen leren hoe het vak psychiatrie in elkaar zit.
Wat mij ook opvalt hier in het UMC Utrecht, is dat er ook een sterke aanwezigheid is van ervaringsdeskundigheid en ervaringswerkers.
Ja.
En ook dat eigenlijk er een hele sterke samenwerking is op alle niveaus, tussen alle disciplines, op een hele open en lerende manier.
Ja, dat proberen we in ieder geval wel.
Ja, precies. Dat vind ik heel mooi. Maar hoe is dat zo gegroeid en wat is de rol van de ervaringsdeskundige op de afdeling?
Hoe dat gegroeid is, is eigenlijk vanuit een andere kijk op mentale ontregeling ga je ook andere dingen doen. Hè? Dus als je kijkt naar psychische problemen als ziektes of stoornissen die vooral in de mens zitten en medisch opgelost moeten worden, dan ga je andere dingen doen en organiseren dan als je kijkt naar de mens als een complex wezen. Wat constant in verbinding staat met anderen en de omgeving. En vanuit die interacties met die anderen en de omgeving kan ontregelen, maar ook weer in balans kan komen.
Ja.
Als dat je uitgangspunt is, hè, die complexiteit. Nou is het ingewikkelde bij mentaal, hoe wij mentaal zijn, zou ik maar zeggen, dat heel veel van dat mentale zijn eigenlijk hele persoonlijke ervaringen zijn. Hè? Dus wat wij denken, je kunt het denken als het ware niet pakken en onder een microscoop leggen.
Nee.
Heel veel van dat denken is wat we ervaren. En ervaring is iets iets heel unieks. Ik gebruik vaak als voorbeeld dat als wij met z'n drieën vanavond naar een popconcert zouden gaan. Hè, en dan komen we thuis en dan proberen we te vertellen wat we daar ervaren hebben. Dan laten we filmpjes op onze mobiel zien en we vertellen wie er was en welke liedjes er gezongen werden. Maar dan eindigen we eigenlijk altijd met, ja, je had erbij moeten zijn.
Hè? Ja, dat klopt.
Ja, en dat die ervaring is eigenlijk niet goed in taal of in getal over te dragen. Ja. Dat is eigenlijk die fysieke aanwezigheid er zijn.
Ja.
Nou, en dat is ook bij mentale ontregeling zo. Die ervaring zelf draagt iets unieks in zich, wat niet makkelijk overdraagbaar is. Ook niet makkelijk generaliseerbaar. Want ook dat popconcert ervaren wij natuurlijk allemaal op onze eigen
manier. Ja, met onze eigen filters en eigen ervaringen.
En je vindt het leuk of stom, dat maakt niet uit. Maar over 10 jaar zeggen we nog steeds tegen elkaar, wij waren er.
Ja, wij waren er. Ja, precies.
Maar dus die kennis die in die ervaring zit, die unieke kennis die in ervaring zit, maar wel verbindt, is dus ook nodig voor dat herstelproces. Dus eigenlijk zou je bijna kunnen redeneren als dit je uitgangspunt is, dat het zonder ervaringsdeskundigheid helemaal niet kan, hè? Ja. De zorg vormgeven. Ja. Dus je hebt dat perspectief nodig, naast het medische, naast het sociale, naast het psychologische perspectief, om met elkaar te kijken wat heeft iemand nodig om te kunnen herstellen.
En hoe ziet het er dan uit? Stel, ik ben ontregeld. Ik heb een, we zeggen psychische ontregeling, hè? Dan zijn we eigenlijk het meest correct, toch?
Dat vind ik een term. Dat is eigenlijk nog geen geschikte taal voor misschien ontwikkeld. Nee, maar mentale ontregeling.
Ja, mentale ontregeling.
Disbalans, ja. Dat zijn
Ik kom ik heb een door omstandigheden een mentale ontregeling. En ik kom hier terecht. En wat ervaar ik dan hier als ik hier binnenkom? Met al deze perspectieven, krijg ik dan een programma of zijn er fases? Of hoe moet ik me dat voor me zien?
Nou, allereerst is het belangrijk dat in de eerste kennismaking goed geluisterd wordt naar je verhaal. Dus dat je niet meteen duikt op de klachten en de symptomen die iemand heeft, maar dat je nieuwsgierig en open bent en luistert naar het verhaal van die ander vanuit een eigenlijk een, ja, in het Engels klinkt het altijd iets interessanter. Een not knowing stand.
Ja, dus je niet weet.
Dat je inderdaad die ander niet kunt kennen, want je bent die ander niet. Hè? Dus je hebt die ervaringen van die ander niet. En daar moet je open voor staan. Van luister nou naar dat verhaal. We hebben daar bijvoorbeeld ook in het UMC Utrecht een netwerk intake voor ontwikkeld. Dat is eigenlijk een manier om met een blanco vel te beginnen, letterlijk. Ja. En samen te tekenen, hoe zit dat verhaal van jou nou in elkaar? Welke mensen spelen er in dat verhaal een rol? Welke gebeurtenissen? Wat heeft je geholpen in het verleden of nu? Wat heeft je in de weg gezeten? Nou, al die interacties tussen die factoren, die teken je met elkaar uit. En dan probeer je samen te begrijpen, hoe is bij jou die ontregeling ontstaan? En wat zijn de knoppen waar je op kunt drukken om weer in balans te komen?
Wat zijn de knoppen waar je op kan drukken om weer in balans te komen, weer in evenwicht te komen? Dat is eigenlijk wel mooi, want het zijn verschillende knoppen. Het is niet één ding met, oh ja, jij hebt dit. Dus het biomedisch model gaat uit van labels en diagnoses. Klopt dat?
Dat gaat uit van ziektes. Hè?
Dat gaat uit van ziektes.
Het biomedisch model gaat uit van ziektes. Dus is het iets kapot of defect of mis. En dat moet je fixen. Terwijl als je vanuit complexiteit denkt, dan gaat het over hele complexe systemen, interacties tussen allerlei factoren die uit balans kunnen raken.
Ja.
Tipping points kunnen bereiken, uit balans kunnen raken. Soms door hele lange opeenstapeling van ruis. Maar het kan ook heel acuut zijn door een trauma of iets heftigs wat je meemaakt. Dan raak je uit balans. En je hebt diezelfde interacties ook weer nodig om in balans te komen. Omdat je niet weet wat bij die ander werkt en niet werkt. Als iemand tegen mij zegt, ga iedere dag 10 kilometer hardlopen. Nou, dan weet je zeker dat ik over 3 weken depressief thuis zit.
Ja, maar dat is
maar voor een ander zal dat heel verlossend en helpend zijn.
Ja. Dus
dat,
en dan kan je ook een beetje weten van, okay, dit zijn een knoppen die mij wel weer in evenwicht brengen. En komen daar dan die disciplines bij?
Nou, het
of hoe ziet dat er dan uit?
Je begint eigenlijk altijd met wat iemand zelf kan. Dus je wil eigenlijk dat beweging naar herstel van binnenuit ontstaat. Hè. Een intrinsieke beweging is eigenlijk een veel duurzamere beweging dan als je van buitenaf iets oplegt. Je kunt natuurlijk chemisch of met allerlei interventies kun je van alles doen met die ander.
Ja.
Maar zodra je daarmee stopt, dan zakt het ook vaak weer terug. Dus je wil eigenlijk het liefst dat iemand zelf in die beweging komt. intrinsiek
gemotiveerd.
Dan kijk je van wat zit er in dat informele netwerk of aan mensen om iemand heen die daarin kunnen ondersteunen. En mm-hmm. dan ga je pas nadenken welke professional heb je dan ook nog nodig om dat misschien verder te stimuleren of te versterken of te versnellen.
Kijk, we zitten hier op een academisch medisch centrum. Want mm-hmm. nog niet zo heel lang geleden. Ik zie daar iemand aan de muur hangen. René Kaan.
Ja.
Die heeft hier natuurlijk ook heel lang met veel prestige en inzet gewerkt.
Ja.
Maar toch een soort ander model, denk ik, mm-hmm. van academische psychiatrie.
Wat was biomedisch?
Nou ja, ik weet niet of hij een ander model van de academie had. Want de academie zegt ook vooral dat je niet alleen zorg levert, maar ook mensen opleidt.
Ja.
En dat je onderzoek doet.
Ja, klopt.
Ik denk wel dat zijn kijk op de psyche heel anders was. Ja. Veel meer vanuit dat biomedisch model. Dat was ook in die tijd veel, veel vernieuwender nog. Ja. En ja, dat moest ook nog uitgezocht worden.
Veel of
dat
hoop,
en heel veel hoop en perspectief was er op nou ja, verlossende behandelingen.
Ja.
Genezende behandelingen. Die visie is veranderd. En daarmee is ook het wetenschappelijk onderzoek wat je kunt doen om mensen meer inzicht te krijgen, ook veranderd.
En is dat nou op alle, zeg maar, UMC's in alle westerse landen een beetje op dezelfde manier veranderd? Of zitten we in een soort flux nog?
Ik denk zeker dat we nog in een flux zitten, wat overigens heel kenmerkend is voor transformaties, dat je in zo'n flux terechtkomt.
Ja.
Er zijn steeds meer mensen ondersteund door ook de opkomst van ervaringsdeskundigheid die echt zeggen, het moet anders. We moeten veel meer die complexiteit omarmen, omdat dat nu eenmaal gewoon onderdeel is van mens zijn. Daar kunnen we niet omheen bewegen met een reductionistisch, lineair, simpel medisch model. Dat doet geen recht aan de problematiek die er is. Maar als dingen veranderen, dan zijn er natuurlijk ook mensen die iets verliezen. En die zullen niet heel makkelijk meebewegen. Dus er is zeker ook tegengeluid. En er zijn zeker ook professionals, zelfs ook patiënten, ervaringsdeskundigen, die een tegengeluid laten horen. En die zeggen van nou, wij hebben juist heel veel houvast aan dat medisch model.
Ja.
Ontneem ons dat niet.
Het is een veel gezonde discussie. Hè? In dat zie je, zeg je, in zo'n transformatie en vernieuwing.
Ja.
En hier heb je heel duidelijk gekozen dus voor de complexiteit. Dat is een woord dat voortdurend terugkomt. Want betekent complexiteit dan eigenlijk dat je dus niet kunt zeggen, nou, ik ga dat meten, die vragenlijst toepassen en dit onderzoek doen bij dit soort problematiek.
Mm-hmm.
En dan kan ik met 70% zekerheid voorspellen bij die behandeling dat zoveel verbetering gaat geven.
Nee, dat klopt inherent niet bij complexiteit.
Nee.
Dat denken, dat is dat lineaire oorzaak-gevolg denken, reductionisme. Dat heeft de geneeskunde tot op zekere hoogte natuurlijk heel ver gebracht. Maar zodra de problemen complexer worden, wat natuurlijk aan de hand is ook in de somatiek, hè, bij bijvoorbeeld dementie of hart- en vaatziekten, dat zijn ook complexere fenomenen dan een gebroken been of een longontsteking.
Ja.
Waar dit model prima bij werkt, overigens. Hè.
Ja.
Dus je moet dat helemaal niet wegzetten als iets wat niet oké is. Het is heel prima om onderzoek te doen op die manier, maar complexiteit vraagt om een andere benadering. Bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, hè, dat je verhalen van mensen analyseert. Etnografisch onderzoek, dat je veel meer observeert wat gebeurt er in het proces en hoe kunnen we dat begrijpen.
Mm-hmm.
Participatief actieonderzoek, waarbij je eigenlijk samen met ervaringsdeskundigen en onderzoekers onderdeel eigenlijk wordt van wat je onderzoekt. Hè. Dat kan ook niet anders. Als je bepaalde hypothese hebt, dan heb je al invloed op je uitkomst, bij wijze van spreken. En de manier van kijken beïnvloedt je uitkomst. Dus daar hou je dan allemaal rekening mee. En dat is veel meer een cyclisch proces van kleine stapjes zetten, iets begrijpen en dan je volgende stap pas bepalen. In plaats van een analyse die je bij wijze van spreken van tevoren al helemaal bedenkt. Een blauwdruk die je gaat uitvoeren.
Dit is heel interessant. En dan ga ik heel even, dit houden we vast.
Ja, houden we vast.
En dan gaan we even een heel klein zijstapje maken. Want jij hebt ook een nummer meegenomen.
Ja, klopt.
Hoe heet het?
Ja, ik weet
echt. Hoe heet het en waarom heb je het meegenomen? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
Ja, het komt uit Jesus Christ Superstar.
Die musical,
ja. Jaren 60, denk ik. Jaren 70. Het is iemand die Jezus toezingt. Ja. Dat hij lekker moet gaan slapen, zijn ogen moet sluiten en geen zorgen moet hebben. Mm-hmm. En ik heb het deze zomer als een soort,
mantra?
Ja, mantra in mijn hoofd gehad. Mantra klinkt heel positief. Ik kreeg het er bijna niet meer uit. Mijn kinderen werden er gek van, omdat ik het iedere keer weer aan het neuriën was.
Een worm.
Ik vind het ook een fantastische film trouwens, Jesus Christ Superstar. Oh, en het gaat ook over lijden en over hoe we daarmee omgaan. En hoe ook religie en geloof daarin een rol kan spelen. Ja. Wat we ook vaak wegzetten als iets wat heel soft en raar en niet wetenschappelijk is. Ja. Maar spiritualiteit en religie is natuurlijk eigenlijk meer de rituelen rondom spiritualiteit. Mm-hmm. Is voor mensen ontzettend belangrijk. Is heel essentieel. Ja. Ja. Het zijn ook vaak dingen waar mensen als ze mentaal echt volledig
vastlopen.
Spoor zijn of vastlopen, nog houvast aan ervaren. Ja. Dus we moeten daar ook, denk ik, veel serieuzer over nadenken. Dus dat was het lied wat bij mij opkwam.
Oh, leuk. We gaan eens even luisteren. Mm-hmm.
Try not to get worried. Try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's all right, yes, everything's all right, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you for your hot forehead. Then you'll feel everything's all right, yes, everything's fine. And it's cool and the oil.
Dus jij hebt deze meegenomen om over spiritualiteit en religie ook een plek te geven.
Ja, ik denk dat mens zijn, het feit dat wij überhaupt op zo'n hoog abstractieniveau kunnen nadenken, hè, ja, dat onderscheidt ons van dieren en planten.
Ja.
Dat is ook ons kruis eigenlijk, hè? Dat we zo kunnen reflecteren op de wereld en op onszelf. Oh, en constant ons bewust zijn van wie wij zijn ten opzichte van de rest.
Ja.
Maakt ons het meest machtige op de piramide van het leven. En we bouwen er tempels mee en schrijven er boeken mee. Maar het houdt ons ook in de greep. Omdat we eigenlijk het detached ons ook een beetje van gewoon onderdeel zijn van
het leven.
Ecosysteem, van het leven, van het universum. En ik denk dat spiritualiteit een manier is om dat weer te ervaren. Dat je verbonden bent met alles en iedereen. Overigens zeggen mensen die in een manische psychose zitten soms ook ditzelfde. En volgens mij, Jim is nu een boek aan het schrijven over psychedelica, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dat zijn ook manieren waarop je dat kunt bereiken. Mm-hmm. Zo staat en ik denk dat dat heel essentieel is, omdat dat denkraster waar we zo in vastzitten, mm-hmm, wat ons zo machtig gemaakt heeft, is ook een zinloos denkraster. Want het is eigenlijk het raster wat we over de werkelijkheid heen hebben gelegd. Ja. En het ervaren van die echte werkelijkheid, mm-hmm, dat zit volgens mij in spiritualiteit. Dat geeft het leven zin. Dat is wat zingeving is, denk ik. En dat is ook weer niet in taal of in getal uit te drukken. Dat kun je niet meten met een wetenschappelijk onderzoek. Maar dat moet je ervaren. En dat proberen we dus in kerken met rituelen te doen. Maar dat kun je op allerlei andere manieren ook ervaren. Voor mij is dat bijvoorbeeld kunst heel sterk. Als ik kunst me aangrijpt, dan voel ik iets of ervaar ik iets wat, nou ja, boven mezelf uitstijgt. Of, belangrijker is dan mijzelf, zeg maar. Ja. En dat ik-gerichte denkraster waarin we onszelf optimaliseren en maximaliseren en nog efficiënter proberen door het leven te gaan en nog gelukkiger te zijn, dat houdt ons ook een beetje in de tang, denk ik. Ja.
Dus mag ik nog heel even vragen? Dus als jij naar kunst kijkt, die ervaring, ben je niet bezig met, dan ben je dus niet bezig met reflecteren over de werkelijkheid. Dan ben je iets aan het ervaren.
Dan ervaar ik het. Ja, dat is met kunst die me raakt. Hè? Want er is natuurlijk ook genoeg kunst waarvan ik denk, ik vind niks.
Maar, het doet je niks.
Het doet me niks. Raakt, maar als het me raakt, dan is dat op een niveau wat verder gaat dan begrijp ik deze kunst. Of snap ik de boodschap van de kunstenaar. Of waarom vind ik dit mooi. Dat is al meteen weer dat denkraster. Maar het gaat even over die ervaring die je ook met muziek. Dus als ik zo'n liedje hoor. En, of zo'n film zie. Of een boek lees. Of poëzie leest.
Je bent aan het ervaren.
Aangrijpt,
ja.
Dan ervaar je iets wat boven jezelf uitstijgt en wat je verbindt. Al is het alleen met de kunstenaar die het gecreëerd heeft.
Ja. Je bent niet in je hoofd aan het nadenken, maar je bent onderdeel van. Nou begin ik je te begrijpen wat je daarmee bedoelt.
Ja, het raakt
voor mensen die zeggen, je zit niet meer in je hoofd, maar je zit in je lichaam. Dus je bent aan het ervaren. Dat is een andere manier van beschrijven.
Het ontstijgt als het ware zelfs je lichaam. Want het is een ervaring die een soort iets universeels in zich draagt.
Dus transcendentie, onderdeel zijn van een groter geheel.
Ja.
We zijn dus iets aan het proberen in
taal
woorden te
vinden
vangen.
Voor iets wat niet in taal te vangen.
Nee, dus hetzelfde. We zijn weer in dat popconcert.
Je had erbij moeten zijn.
Dus
ik zit dus dit verhaal wat jij nu vertelt is natuurlijk best wel interessant, maar het is niet het verhaal wat ik hoor, denk ik, bij zin of.
Nee, dat klopt. Want dat raster. Wat we dus bedacht hebben, hoe we kijken naar de wereld en naar onszelf, hoe we dat verklaren, begrijpen, hoe we daar taal en getal aan geven. Dat is natuurlijk zo dominant. Dat is hoe de wereld functioneert voor ons mensen.
Ja.
Dat is de economie, dat is de maatschappij, dat zijn organisaties en regels, wetten. Alles wat we bedacht hebben om onszelf maar in balans te houden.
Een soort systeem.
En aan de top van die machtspyramide te blijven staan. Daar heb je nogal wat voor nodig.
Ja.
Natuurlijk, het Zorginstituut kan niet met dit soort dingen aankomen. Als er een probleem is nu op dit moment bij de fysiotherapeuten of bij de geboortezorg. En dat moet opgelost worden. En het Zorginstituut moet doorzettingsmacht inzetten. Dan kun je niet zeggen, nou laten we met z'n allen spiritueel gaan ervaren hoe mooi kunst is. En dan komen we er wel uit. Zo werkt het ook gewoon niet.
Nee.
Je hebt met zoveel mensen te maken. Het probleem vind ik als dat raster de enige werkelijkheid wordt.
Mm-hmm.
Als mensen geen oog meer hebben voor de echte werkelijkheid die daarachter zit.
Mm-hmm.
En wat ons zin geeft in het leven.
Ja.
En zeker als het gaat over psychiatrie en de GGZ en mensen die daarin vastlopen, moet je daar oog voor hebben. Mm. Want je doel is om die mensen weer zin in hun leven te geven.
Mm-hmm.
En om ze weer in balans te krijgen. Dus als je dan alleen maar vanuit dat raster blijft redeneren, dan ga je voorbij aan het meest wezenlijke wat er nodig is.
Ja.
En dus ook een zorginstituut. Mm. Ik zeg niet, dat werkt niet, dus dat moet je niet doen. Maar ik heb er wel begrip voor dat het traag gaat. Hè? Het is een blauwe organisatie en dat is oké.
Okay. Ja. Ja.
Maar je moet wel ook daar, dat proberen wij dus ook met de kwaliteitsraad, een ander verhaal gaan vertellen over kwaliteit.
Dus zit er ook een heel groot, zeg maar, zelfhelend potentieel bij mensen dat nu niet wordt aangeboord, omdat ze worden ingevoerd in dat raster van wij zijn de specialisten, wij diagnostiseren, wij fixen.
Mm-hmm. Ja.
En wat zou jouw boodschap zijn aan mensen die nu worstelen? Wat kunnen ze zelf in dat complexiteitsdenken?
Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die mentaal vastlopen zich realiseren dat er geen snelle fixes zijn. Dat ze met andere verwachtingen dus ook naar de GGZ gaan. Niet met de verwachting, zij gaan mij nu helpen en de boel oplossen. Maar dat ze zich realiseren dat ze eigenlijk altijd ook zelf aan zet zijn.
Mm-hmm.
En dat ze goed moeten nadenken over hoe professionals of anderen hen daarin kunnen ondersteunen en begeleiden en helpen. Dat is ook een omkering. Veel patiënten komen naar de GGZ in de veronderstelling dat het daar opgelost gaat worden.
Ja, dat ze gefixt worden.
Dat er daar behandelingen zijn of oplossingen zijn die als een toverstafje de problemen wegmaken. En dat die verwachting moet bijgesteld worden, denk ik. En ik denk dat je dus van alle kanten, of dat nou de professionals zijn of de patiënten of de naasten of andere partijen in die zorg, dat eigenlijk de gezamenlijke boodschap is, dit is een proces waar we elkaar voor nodig hebben.
Ja.
Waar we elkaar voor nodig hebben.
Ja.
Dus niet. Dat vind ik al een andere manier van denken. Want het is de patiënt denkt vaak de professional nodig te hebben, maar het is elkaar.
Ja, absoluut. De professional kan niks
zonder. Het is wederzijds.
Ja, het is radicale gelijkwaardigheid.
En gelijkwaardigheid.
En het is gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid. Hè?
Nee.
Want je zit in
een andere rol.
Dus je bent heel ongelijk, maar je moet wel radicaal gelijkwaardig zijn.
Ja. En dus je bent niet passief als patiënt of alsgene die mentaal ontregeld is. Je bent niet passief en ondergaat dingen.
Nee, en je moet dus ook niet altijd de patiënt als het probleemeigenaar zien. Want ook in de context kun je dingen anders doen. In de samenleving kunnen we dingen anders doen. Waardoor mensen minder mentale last ervaren en dus ook minder snel ontregelen.
De public health gedachte.
Zeker, dat is ook ontzettend belangrijk.
Jouw specialisatie is kinder- en jeugdpsychiatrie.
Ja.
Is natuurlijk veel over te doen. Hè? Wat gebeurt er nou precies? Zijn we zelf bewuster geworden? Praten jeugdigen makkelijker over wat er
Waar doe je op het gym? Afspeelt? Wat doe je op? Qua relevantie van wat speelt er dan nu in de psychiatrie?
Dus dat we zien dat we dat de onderzoeken die meten met de bril van de DSM-diagnose zien stijgende
mentale klachten.
Ja. Psychische problematiek in de populatie. En die met name is bij jonge mensen.
Ja.
En dan is dus de vraag, hè, is dat een toename, een epidemie? Of is het juist dat we makkelijker erover praten? Of beide? Of
Wat denk jij? Ja. Wat denk jij? Hoe zie jij dat?
Als het om complexiteit gaat, is het per definitie beide. En nog meer.
Ja.
Dus we zijn ook met de RVS weer met een advies bezig over mentale volksgezondheid. Oh, ja. Dat komt volgende maand uit, in september. Tot nu toe is de titel Op de Rem. En dat gaat heel erg over hoe we onze samenleving hebben ingericht. We versnellen constant.
Ja.
We optimaliseren constant. We zijn steeds individualistischer qua hoe je je leven moet leiden en je problemen moet oplossen. En we hebben steeds minder ruimte voor diversiteit. Hè? Steeds nauwere bandbreedte wat dan als normaal wordt gezien. Ja. En dat zijn belangrijke factoren die bijdragen aan mentale last. En in een levensfase waarin die mentale last toch al best hoog is. Ja. Namelijk jonge mensen
als je aan het
van alles
bent,
nog moeten. En op moeten bouwen en nog weinig zekerheden kennen. En hun identiteit nog niet volledig ontwikkeld hebben. Komt dat des te hard aan. En ze praten er ook makkelijker over. Misschien wel te makkelijk. Mm. En ja, de kinderen die vandaag jong zijn opgevoed door ouders die graag alle problemen weg wilden maken.
Curling ouders.
Wordt dat ook genoemd. Dus dat zijn ook factoren die mensen... En ja, er is ook social media, waardoor ze een heel onecht wereldbeeld voorgeschoteld krijgen.
Eigenlijk heel...
Er zijn heel veel factoren.
Maar factoren van... Is de jeugd dan ook psychisch ongezonder? Of is het de samenleving?
Ja, het is dus
is
allemaal.
Zonder reactie op de samenleving.
Ja, dat kan het ook zijn.
Verergerd.
Ja, dat kan het ook zijn. Feit is wel dat ze er last van hebben.
Ja.
Wordt er onderzoek naar gedaan? Wordt hier onderzoek naar gedaan?
Ja. Er wordt zeker wel onderzoek.
Zo van, is dat het een soort een spiegel is van waar we momenteel de samenleving... Als ik weer terugkom, ik ben net zo terug van vakantie. Dat ik denk, wat voor een gekte. Als ik terugkom, dan moet ik in een soort van versnelling. En dat is wel prima, maar dat is ook, je moet in een bepaalde versnelling. Je moet heel erg presteren. Mm-hmm. En ik ben inmiddels 49. Ik bedoel, ik ben niet 16 jaar of 14 of 21 die zich nog aan het vormen is. En ook van wie ben ik en hoe goed doe ik het?
Mm-hmm. Dus je draagkracht is groter.
Maar
je hebt net zoveel last van dezelfde fenomenen.
Maar ik weet het dan anders te relativeren door misschien wat meer ervaringen. Ik ga een bruggetje maken naar een andere prachtige rubriek. En dat is van Tobias Wenting. En Tobias, die heeft op het conservatorium gezeten vroeger, toen hij jong was. En zijn ervaringen heeft hij omgezet in muziek. Maar hij zegt, eigenlijk is hij ook een soort van spiegel van wat er momenteel gebeurt in de samenleving. En hij heeft daar een mooi nummer over geschreven. En we gaan luisteren naar Tobias Wenting, die zijn beeld geeft over wat er momenteel aan de hand is in de maatschappij.
Je bent een porseleinen beeldje in een glazen vitrine. De sleutel tot jouw kwetsbaarheid heb ik nog niet gevonden. Je leeft op je maniertjes, elke krulling van je mondhoek is berekend. Sociaal wenselijke lachjes, een truc om al je twijfels, angsten, onzekerheid en pijn snel te verstoppen. Ik wil je zo graag zeggen dat jij van alle mensen echt niets hebt om onzeker van te zijn. Je overlevingsmechanisme maakt de dienst uit. Breek het glas in een lawine van scherven. Voel het oprechte, ongeremde, onder die waas van gestudeerde vrolijkheid. Ik kijk door het glas. Door het glas van je vitrine. Te zitten, daar ben jij gewoon weg te bijzonder voor.
Stel je voor dat we een kind voor ons zien. Mm-hmm. Stel, we zien een, hè, dit is een kind. Mm-hmm. En die probeert mee te doen. Mm-hmm. Is zich aan het vormen in deze wereld. En heeft een soort van, wat hij ook zo mooi zegt, een soort sociale maniertjes om toch aardig te doen en te lachen. Terwijl misschien eigenlijk op de achtergrond iets heel anders speelt. Mm-hmm. Is dat iets wat je terugziet in gewoon kinderen over het algemeen? Jonge mensen.
Uiteraard,
een voorkant en een achterkant.
Nou ja, ik denk dat het niemand vreemd is. Hè?
Nee.
Dus dat iedereen zijn rollen heeft. Op mijn werk ben ik anders dan thuis. En ook weer heel anders dan als ik in mijn eentje op een bankje in het park zit na te denken over wat ik nu weer allemaal gedaan heb en gezegd heb. Dat geldt voor jongeren in het extreme. Zij zoeken natuurlijk heel erg naar niet wie ben ik, maar wie wil ik zijn. Hè?
Ja.
En nemen social media of andere mensen om hen heen als voorbeeld van zo wil ik absoluut niet zijn of zo wil ik absoluut wel zijn. En dat fluctueert ook nog weer eens hevig. Dus ja, uiteraard is dat een heel herkenbaar thema bij jongeren, dat ze daarmee worstelen en naar zoeken en soms in vastlopen, ja.
En is dat wie wil ik zijn, mm-hmm, in plaats van wie ben ik? Is dat een ingrediënt waarin je makkelijk kan vastlopen? Of is dat niet?
Het is een fase waarin je ontzettend, denk ik, gespitst bent op wat anderen van je vinden. Hè? Mm-hmm. Dus je kijkt bij wijze van spreken constant naar jezelf door de ogen van de ander.
Ja.
Leeftijdsgenoten, maar ook idolen of wat dan ook. En dat maakt je natuurlijk heel kwetsbaar, ja. Omdat je die, wie je bent, hè, dat is natuurlijk niet iets wat je op een gegeven moment besluit te zijn, maar dat is iets wat groeit en daar gaat tijd overheen en ervaring vooral. Hè. Dus hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer zich uitkristalliseert of hoe meer stolt wat jouw overtuigingen en jouw ideeën en meningen zijn over jezelf en het leven.
Ja.
Dus als je 50 bent, is dat anders dan als je 21 bent.
Ja, en dat maakt je wat kwetsbaarder.
Zeker, ja, dat maakt je zeker kwetsbaarder.
En om af te ronden.
Het is natuurlijk heel mooi, hè, deze reflectie over 50 en 14. en alles daartussenin en daarboven. Dus ik denk dat de gedachte van de complexiteit. Ja, ik denk eigenlijk dat we zoveel mogelijk moeten helpen om proberen dat debat voor iedereen helderder te krijgen. Want ik zie toch nog wel dat er nog heel veel te doen is.
Dat is ook
als
zo.
Ik jou zo hoor. Het mooie is natuurlijk dat je dat vanuit een UMC kan doen.
Mm-hmm.
Dus wat hè, als slotvraag, denk ik, dat de alles overheersende grote slotvraag.
En dan verwachten jullie van mij een slotantwoord. Oké. Ja. Okay.
Nee, maar goed, ik zal het bescheiden houden. Dus ik denk dat jij als hoofd van de afdeling ben je hier natuurlijk al een tijd bezig.
Mm-hmm.
Je hebt heel veel impact, hè, in het land en werkt heel hard aan de boodschap. En hier voer je het ook echt uit. Ik denk dat heel mooi is dat er ook een praktijk aan zit verbonden. Dus wat is nou voor luisteraars die ook op deze manier met complexiteit willen werken? Professionals, ervaringsdeskundigen of mensen die gewoon zelf willen beginnen. Wat zou het beste kunnen doen om te beginnen? Is het dan dat je zegt, nou, de netwerkintake is er. Begin daar eens mee, kijk daarnaar. Hoe komen ze daaraan? Wat kunnen ze doen?
Die netwerkintake is zeker een manier. Dat is een stap die je kunt zetten. Je kunt een gratis e-learning doen. www.netwerkintake.nl. En dan, het enige wat achter een betaaltitel zit, is een toets die je moet maken voor accreditatiepunten. Maar als je die niet nodig hebt of niet wil, dan kun je die hele e-learning doorlopen. Dan worden er ook wat meer theoretische achtergronden over dat complexiteitsdenken gedeeld. En casuïstiek gedeeld en hoe je dat kun je oefenen. Maar dat is maar één stap. Hè? En het gaat er uiteindelijk, denk ik, om. Nou, daar begonnen we ook het gesprek mee. Met dat tegen die bal duwen.
Ja.
Wat je nodig hebt om echt te veranderen, teweeg te brengen, is vooral veel massa. Dus we moeten elkaar ook gewoon opzoeken. En als het ware netwerken vormen waarmee we massa creëren om de boel om te krijgen. En nou, dat doe ik op mijn manier, dat doe jij op jouw manier, Jim. Maar dat kan iedereen doen. Ja. Iedereen kan daar waar die zit en werkt kritische vragen stellen. Ja. En steeds met vanuit die complexiteit redenerend bedenken, is dit nou het goede? Klopt dit bij dat complexiteitsdenken of is dit nog steeds wel erg simplistisch en lineair en reductionistisch geredeneerd?
Ja. We moeten allemaal tegen die bal aandrukken.
Eigenlijk wel,
en elkaar opzoeken, samenwerken.
Ja.
Ik vind dat een hele mooie conclusie. Ik wil je heel hartelijk danken, Floortje.
Geen dank.
Je hebt me ook echt wel stof tot nadenken gegeven en hele kernachtige dingen gezegd, zoals dat kruis. De psychisch leider, we hebben allemaal een kruis, omdat we zo abstract kunnen denken. Maar ook, ook voor jongeren en ook gewoon voor iedereen die luistert. Dat je niet stilstaat bij wie wil ik zijn, maar wie ben ik? En dat het oké is wie ik ben, geeft ook een heel veel rust. Ik wil je heel hartelijk danken. En jou ook natuurlijk.
Ja, en jij even, bedankt.
Nou, mooi, dankjewel. En tot de volgende.